Enkele mededelingen, gemeente. De mededeling heeft betrekking op de collecten. Vandaag zal er voor de diaconie worden gecollecteerd en volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God. En het vijfde vers in God is al mijn heil, mijn eer. Wij luisteren nu naar de lezing van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19 vers 4. Des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing komt deze morgen tot ons. Uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 10 de versen 25 tot en met 42. We noemen nu Lucas 10 25 tot en met 42. Na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 19, vers 4. Toen sprak God: al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 10, te beginnen bij vers 25. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af, En hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizend, kwam omtrent hem en hem ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem. En zowat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En het geschiedde als zij reisde, dat hij kwam in een vlek. En een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus een woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar 1 ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking in deze morgen vindt u in het slot van de schriftlezing, Lucas 10, de versen 38 tot en met 42, de bekende geschiedenis van Maria en Martha. En het geschiedde, als zij reisde, dat hij kwam in een vlek, en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis, en deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij me helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar 1 ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, wij bekommeren ons om vele dingen. Dat zijn dingen die doorgaans ook moeten gebeuren. De hele week was er weer vol van. Van de jacht en de drukte. En de dingen die onze aandacht vroegen. Misschien zelfs zo dat het ons bijna te veel werd. En midden in de tijd waarin we bezig zijn met zoveel dingen, roept u ons samen op uw dag. En geeft u ons om samen te komen om uw woord te horen en om uw lof te zingen. Om onze harten uit te storten in gebed en dankzegging, om onze gaven te offeren, om alles te doen wat in een dienst des woords en der gebeden gebeuren mag. Wat is dat goed, Heere, dat u het ons telkens zelf geeft, dat we ook naast Maria mogen gaan zitten, om te horen naar de woorden van u. Wij zouden die dag aan onszelf niet gunnen. We zouden er uit onszelf ook niet aan gedacht hebben. We zouden maar doorleven. Maar u geeft het en gaf het. Laat dat ons een wonder mogen zijn. En geef, Heere, dat het dan ook werkelijk zo zondag mag zijn, dat we midden in al het aards gedruis mogen naderen en uw heilstem mogen horen. Want u weet het, de dingen van dit leven, alle nodige dingen en soms ook onnodige dingen, ze kunnen ons zo bezetten dat we zelfs in de nacht van zaterdag op zondag en in de vroege morgen van de zondag er nog mee bezig waren. En die gedachten en die zorgen van het leven, ze houden niet stil als we de kerk binnenkomen en onze vertrouwde plek innemen. Ze gaan mee. En ze kunnen onszelf tijdens de eredienst nog zo bezighouden dat we niet eens luisteren of zo oppervlakkig luisteren dat de woorden langs ons wegglijden. Geef dat dat vanmorgen niet gebeuren mag, Heren. Maar dat het door genade voor het eerst of opnieuw zo mag zijn dat we als aan uw voeten mogen zitten en mogen horen wat u tot de gemeente zegt. Wil u ons dan alles afnemen wat ons op deze zondagmorgen zou hinderen om naar uw woord te horen? En u weet wat dat is en hoeveel dat is. En wil u plaats maken, ruimte maken in ons leven en in ons hart voor dat woord. Laat het dan zo mogen zijn dat zij die u niet kennen, voor het eerst wakker geschud worden. Misschien heel grondig wakker geschud worden. En ontdekken in het licht van uw woord, waar ze mee vervuld zijn. En dat dat uiteindelijk in het leven en bij het sterven geen stand houdt en niets betekent. Leer hun het hemelse zoeken, het eeuwige, het woord, hem in wie het woord vast is, ja en amen, de Heere Jezus Christus. Wil u dat ook geven aan hen die u kennen mogen, Heren? Spreek u tot hen. En geef dat te midden van de dingen die ook hun bezig kunnen houden. En soms zelfs van de rechte sporen van uw woord af kunnen drijven. Dat ze weer opnieuw mogen horen. Vermanend en vertroostend, onderwijzend wat u tot de gemeente zegt. Wil u ons ook bij het spreken geven dat we het woord zo mogen vertolken en verkondigen zoals u dat wilt. Dat het de stem van de meester mag zijn en niet de stem van de knecht zozeer. Heere, wil u ook ons in de prediking alles afnemen wat een hindernis zou kunnen vormen voor de prediking van uw woord. En vervul ons. Zet ons ook al prekend, maar aan uw voeten, opdat wij door mogen geven wat u wilt dat we zeggen zullen. Laat het woord schriftuurlijk mogen zijn en geestelijk en eenvoudig. En wil u geven dat uw geest er zo in meekomt, dat we het samen mogen ervaren. En dat is een onbegrepen en onverdiend wonder van u. Dat u zelf in ons midden bent. Dat u hier wilt zijn als een die dient. Heren, denk zo aan heel de gemeente. Aan ons allen zoals we hier zijn. U weet wie wij zijn en hoe we zijn samengekomen. U kent de dingen die ons leven bezetten. U weet alles wat er in ons leven gaande is. Laat dan heel ons leven ook vanmorgen voor u open mogen liggen. En wil u, voor wie niets verborgen is, geen zucht en geen zorg, geen blijdschap en geen stuk van strijd, wil u op ons neerzien en wil u aan ons denken. Denk u, Heren, aan allen die in rouw zijn. Misschien nog maar kort geleden weduwe werden. Of een vader of een moeder moesten missen. Of bij het graf stonden van iemand anders die hun lief was. Wil u met de troost van uw genade lege plaatsen vervullen. En de kracht geven en de genade om ook in deze dingen uw weg te gaan. Denk u aan allen die ziek zijn. U kent hen die thuis zijn. En misschien worstelen met het minder worden van de krachten omdat de ouderdom steeds meer om zich heen grijpt. U weet van hen die in het ziekenhuis liggen. Of die thuis met een moeilijke gezondheid tobben. Heere, denk u aan hen. En wil u geven dat deze omstandigheden door u geheiligd worden. En wil u ook uitkomsten geven en wonderen doen. Op alle wijze die u nodig acht. Denk u, heere, heel bijzonder aan zuster Corrie Stolk. Die al geruime tijd ernstig ziek is en nu deze week weer terug moest naar het ziekenhuis. Wil u haar nabij zijn? Laat, Heere, er een geopende toegang zijn tot de troon van uw genade. En wil u haar heel bijzonder met uw gunst en barmhartigheid omringen. En laat het zo mogen zijn dat zij ook in de moeilijke weg die zij te gaan heeft. Uw hulp en uw kracht mag ervaren, ook rondom de ziekte en alles wat daar gebeurt aan behandelingen en aan dingen die voor haar misschien soms heel moeilijk zijn. Wil u haar ondersteunen en haar helpen in alles? Denk aan haar en ook heel bijzonder aan haar moeder. Wil u hen met al degenen die hun lief zijn in deze omstandigheden nabij zijn? We bidden u ook, Heere, wanneer er heel andere zorgen kunnen zijn. En het is zo'n veelkleurig palet aan zorgen, met allerlei soorten en schaduwen van donkere kleuren. Wil u nabij zijn in dingen die verzwegen zijn, althans niet bekend zijn aan anderen. Dingen waarmee we in stilte tobben, een kruis wat in eenzaamheid gedragen wordt. Wil u ook daarin nabij zijn. Wees u ook met ons wanneer er geen bijzondere zorgen en moeite zijn in deze periode van ons leven. Laten de zegeningen ons niet zelf genoegzaam maken. Of dat wij genoeg hebben aan de zegeningen zonder meer. Maar leer ons om klein te worden onder de onverdiende blijken van uw gunst. En dat we nooit één van uw weldadigheden mogen vergeten. Heren, laten ze bovenal ons uit mogen drijven tot u en het ene nodige doen zoeken. Wil u zo in ons midden zijn vanmorgen, wanneer wij om al deze dingen vragen en er is zoveel meer wat nog onuitgesproken is. Maar u kent onze harten ook zoals we hier in de kerk zitten. Bekommerd. Als we kunnen zijn en verontrust over vele dingen. O God, zie ons aan in Christus Jezus. Want als u met ons zou doen naar wat wij ervan terecht brengen. En naar onze zonden, dwaasheden en schuld. Dan zou u ons naar recht voorbij moeten gaan. Maar zie ons aan. In de ene die wij nodig hebben. Zie ons aan in Christus Jezus. Uit genade. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 119 vers 53 en 65. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119 vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht. En het 65ste vers, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Psalm 89, vers 7 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, zullen we eigenlijk maar niet met z'n allen in het klooster gaan? U zegt, wat is dat nou voor een vraag? Toch is die vraag zo wonderlijk niet bij dit schriftgedeelte. Want zo is eeuwenlang deze bekende geschiedenis van Martha en Maria uitgelegd. Martha, dat is het actieve leven. Het leven van gewone mensen zoals u en zoals ik. Mensen die hun werk doen. Mensen die trouwen en kinderen krijgen. Mensen die met allerlei dingen bezig zijn. Het actieve leven. Maar dat is niet het hoogste. Het hoogste, dat is Maria. En dat is, zeiden ze vroeger, het contemplatieve leven. Dat is zoiets als het mediterende leven. Het beschouwende leven. Dat is het kloosterleven. En als je nou echt jezelf goed voorbereiden wilt voor de eeuwigheid en voor de hemel, dan moet je de weg, nee, niet van Martha volgen, maar de weg van Maria. Het klooster in dus. Is het waar? U voelt misschien al uw reformatorische haren recht overeind staan bij die gedachte. En dat kan ik ook wel begrijpen. En toch laat die gedachte, als u het goed doordenkt, je niet helemaal los. Want het staat er dan toch maar. Dat Martha verweten wordt dat ze met heel veel dingen bezig was. En je kunt in het licht van de schrift en van de geschiedenis niet ontkennen dat ze er met heel haar hart mee bezig was en dat het belangrijke dingen waren die ze deed. Maar het gaat, zegt de Heere Jezus Christus, om het ene nodige. Nou, en hoe kun je nou als moeder van een groot gezin of als man en vader volop in het zakenleven zo het ene nodige zoeken, zoals dat blijkbaar volgens de woorden van de Heere Jezus Christus behoort. We willen erover nadenken. Het thema voor de preek is het ene nodige. En dan denken we over drie aspecten van deze geschiedenis. Allereerst zien we hoe Maria het ene nodige zoekt. In de tweede plaats hoe Martha het ene nodige vergeet. En in de derde plaats hoe Christus het ene nodige typeert. Het ene nodige. Hoe Maria het ene nodige zoekt. Hoe Martha het ene nodige vergeet. En hoe Christus het ene nodige typeert. Het is altijd goed, gemeente, om wanneer een tekst onze aandacht vraagt op het verband te letten, dat weet u. Maar zeker bij dit gedeelte is het niet zonder betekenis. En u weet, het gaat hier om een gedeelte uit het evangelie naar Lucas. Zelfs om een stukje wat we alleen in het evangelie van Lucas terugvinden. En Lucas, dat is de man die het evangelie volgens een bepaalde orde schrijft. Zo staat het in het begin van zijn evangelie, ik dacht het vierde vers van het eerste hoofdstuk, dat hij zich gereed gemaakt heeft om de dingen over de Heere Jezus Christus in orde te vertellen. Onder de leiding van de Heilige Geest is er dus een bepaald plan in zijn gedachten gegroeid waarin hij de dingen beschrijft. En soms zijn er van die stukken in het evangelie waar de orde, waar het plan van Lucas zichtbaar wordt, tastbaar wordt bijna. En dan denk ik vooral aan het feit wat we samen lazen aan het begin van de schriftlezing. Alles wat hier in dit gedeelte beschreven staat, staat onder dat voorteken. Er kwam een wetgeleerde, een fariseer, tot de Heere Jezus Christus en die kwam hem verzoeken. Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En dan zegt de Heere Jezus in dat gesprek wat tussen die beiden heen en weer gaat, waar gaat het nou om? Wat is nu het ene nodige, zou je kunnen zeggen? Wel, dat is dit, zegt die wetgeleerde dan. Hij vat dan de wet van de Heere samen. God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Maar die man is niet tevreden. En die stelt dan de vraag, wie is mijn naaste? En daar zit een verkeerde geest achter. Hij wil de Heere Jezus verzoeken. En dan volgt die bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan gaat het over de liefde tot de naaste. En hoe die barmhartige Samaritaan nou vanuit de goede gezindheid, die man die gevallen was onder de handen van een stel terroristen, een stel criminelen, hoe hij die man verzorgt. En dan volgt de geschiedenis van Martha en Maria. En dan gaat de Heere Jezus laten zien dat er niet alleen maar een tweede tafel van de wet is, maar ook een eerste tafel van de wet. Want hij heeft eerst laten zien in die gelijkenis, wie is uw naaste? Dat we geroepen worden om onze naaste liefde te betonen en te dienen. Maar voor het geval dat de hoorders van die gelijkenis en ook zijn eigen discipelkring zouden vergeten dat er meer is dan naaste liefde, volgt dan die geschiedenis van Martha en Maria. Want dat gaat ook over dienen. Dan gaat het ook over het dienen van de naaste. Tenminste, dat lijkt bij Martha zo te zijn. Maar de Heere Jezus laat in die geschiedenis zien, en dat is de pit en de kern, juist aan het adres van Martha en aan het adres van zijn discipelen, hoe goed het ook is om te denken aan naaste liefde. Het gaat allereerst om God lief te hebben boven alles. En als u dat in die geschiedenis ziet, dan vallen de dingen misschien op zijn plek. Want u kent de geschiedenis en de jongelui kennen hem overbekend, vaak verteld in kinderbijbels en op de zondagschool. De Heere Jezus komt in een huis, het huis van Martha, dat staat met nadruk aan het begin van dit gedeelte. Daaruit blijkt vermoedelijk, we weten het niet helemaal zeker, dat Martha, die dus de eigenares van het huis was, misschien wel weduwe was. Dat ze samen met haar man in dit huis gewoond had en nu haar man gestorven was, eigenares van het huis was en dat Lazarus en Maria bij haar ingetrokken waren. Want als het huis van hun drieën geweest was, dan was zeker in de taal van het Nieuwe Testament gezegd het huis van Lazarus. Hoe dat ook zij, Martha weet zich als gastvrouw verantwoordelijk voor de ontvangst van gasten. En wat voor gasten komen er nu eigenlijk? Hele bijzondere gasten, de Heere Jezus en zijn discipelen. Ze komen dan naar Bethanië en ze verblijven in het huis van Martha. En dan komt er van alles kijken. Dan moet naar de inzichten van die tijd en de voorschriften van de wet van Mozes gastvrij onthaal zijn. En laten we dat niet vergeten, gemeente. Gastvrijheid stond in de schrift en in het Oude Oosten hoog in aanzien. En we zien Martha bezig. Alleen Martha vergeet wat. Wie ze nu ontvangt, is dat zomaar een gast? O nee, zal Martha zeggen. Het is een hele bijzondere gast. Ja, maar Martha, al vind je het dan een bijzondere gast, is dan het eerste wat er bij de Heere Jezus Christus is, het dienen met eten en drinken en allerlei andere dingen, als was hij een gast? Moet je eerst de vraag niet stellen, hoe wil ik u ontvangen? Hoe zult gij zijn ontmoet? Kennelijk heeft Maria die vraag in haar hart gesteld. En Maria zal ook, daar is in de tekst wel enige aanwijzing voor, meegeholpen hebben met de gewone dingen van het leven. Het woordje ook, wat staat bij dat ze zittend was aan de voeten van de Heere Jezus, wijst er volgens sommige uitleggers op dat ze net als Martha ook wel gezorgd heeft. Het zou kunnen. Maar in elk geval het voornaamste wat van Maria gezegd wordt is dit, dat ze zat aan de voeten van de Heere Jezus. Dat ze wist, als Jezus komt met zijn discipelen, dan moet er ook gezorgd worden. Maar het eerste is, hij komt als de profeet van de Vader, als de grote koning, als de Christus der Schriften. En dan is er niets belangrijker dan allereerst naar hem te luisteren. Want hij is geen gewone gast. Niet maar een naaste. Zelfs niet een naaste met een hoofdletter. Maar hij is de Zoon van God. En God liefhebben boven alles betekent volgens Maria en volgens de Schrift allereerst dienen door luisteren. Want gemeente, laten we één ding helder zien vanmorgen. Alle geestelijke leven begint met luisteren en gaat verder met luisteren en eindigt in luisteren. Om te horen wat God in Christus tot ons zegt. Zo wil de Heere Jezus Christus ontvangen worden in harten en in huizen. Met luisterende oren. En Maria heeft daardoor genade iets van verstaan. En ze gaat zitten aan de voeten van de Heere Jezus. En ze hoort. Dat is een prachtige uitdrukking, gemeente. En daar moeten we ook nog even bij stilstaan. Dat ze zit aan de voeten van de Heere Jezus. Misschien weet u wat die uitdrukking betekent. Er zijn nogal wat teksten die over de voeten en het zitten aan de voeten gaan. Ik denk dat er drie aspecten aan zitten. Het eerste is dit, en dat is het belangrijkste. Dat het zitten aan iemands voeten was in de taal van de Schrift een aanduiding dat je iemands leerling bent. U weet de geschiedenis van het leven van de apostel Paulus. En van Paulus wordt gezegd dat hij zat aan de voeten van Gamaliel, de grote rabbi Gamaliel, de bekendste wetgeleerde van zijn tijd. En als dat van je gezegd wordt, dat je gezeten hebt aan de voeten van Gamaliel, dan betekent dat dat je de leerling van Gamaliel bent. Dus een gewone uitdrukking om te zeggen, iemands leerling zijn. Maar er is nog iets. Je kunt in de Bijbel ook teksten vinden dat bijvoorbeeld iemand aan de voeten van een rabbi of aan de voeten van de Heere Jezus Christus valt. Van Jairus staat er in het evangelie dat hij aan zijn voeten viel en hem bad. U weet of hij de dochter die dodelijk ziek was zou genezen. Dus het woord zittend aan de voeten heeft ook de klank in de taal van de Schrift van stort voor mij uit uw ganse hart. Maria was leerling van de Heere Jezus. Ze luisterde naar hem. Maar ze mocht ook aan de voeten van de Heere Jezus haar hart uitstorten. Met haar vragen komen. Dat zit er ook in. En dan het derde. Je leest ook enkele keren in de Bijbel van iemand die zat aan de voeten van de Heere Jezus. En daar rust vond. Denkt u niet aan die man die bezeten geweest was uit het gebied van Gadara, die in de graven was en die een legioen van duivelen in zich gehad had toen hij eenmaal genezen was? Toen zat hij, zegt de evangelist Marcus, aan de voeten van de Heere Jezus. Wel bij zijn verstand, rust en vrede. Kijk, en dat is het wat de tekst eigenlijk wil zeggen. Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus om naar zijn woorden te luisteren, om de toevlucht tot hem te nemen en om daar aan zijn voeten rust te vinden. En is dat niet iets wat het ene nodige is voor u, voor jullie jongelui? Zou je dat niet wensen? Om zo aan de voeten van de Heere Jezus Christus te zitten, dat je mocht horen wat hij tot je hart zegt. Dat je je hart mag uitstorten voor hem. En dat je bij hem rust mag vinden, te midden van alle onrustige vragen van je hart. Ja, zegt iemand misschien, maar dat gaat toch zomaar niet? Nee, dat gaat zomaar niet. Dat is niet iets automatisch of iets dergelijks. Dat is een wonder. Maar het is een wonder wat de Heere Jezus Christus schenken kan en wil. En wat hij heel in het bijzonder schenken kan en wil vanuit zijn woord en door zijn geest. Als je samen met de gemeente onder de verkondiging van het woord bent, of persoonlijk de schriften opent en onderzoekt, dan kan de Heere door zijn woord en door zijn geest het zo maken dat je als aan zijn voeten zit. Wel eens iets van mogen beleven. Als u eerlijk zeggen moet, dat ken ik niet. Weet u wat dan zo belangrijk is? Dat u onder het woord blijft komen. En dat u het boek der boeken open blijft slaan. En dat juist ook bidden zoekt. Heren, nou open ik weer uw woord en nou ga ik vanmorgen weer naar de kerk en nou zit ik samen met mijn gezin weer onder het geklank van uw evangelie. Zou u zo door uw woord en geest tot mijn hart willen spreken, dat ik midden in dit aards gedruis als mag zitten aan uw voeten. Daar kunnen we samen met onze kinderen niet genoeg om vragen. En wat een zegen als de Heere dat dan doen wil en gaat doen. Dan begint alle geestelijke leven met horen als aan zijn voeten. Dan gaan we ons laten gezeggen. Ook als die woorden ontmaskerend zijn. Ook als Gods wet als een felle scherpe spiegel ons toont en laat zien wie we zijn. Ook als we in het licht van de majesteit van de schriften eerlijk moeten zeggen dat we geen bestaan hebben voor God. Heren, zo u de ongerechtigheid gadeslaat. Want weet u wat het wonderlijke is? Als we echt aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomen, echt gaan luisteren, omdat ons hart door het woord en door de geest geopend wordt. Zelfs al zeggen de woorden van God dingen die ons beschuldigen, op de bodem van je hart is er toch een stil verlangen, Heere, spreek u maar. Spreek u maar. En breek u maar af wat uw werk en uw genade in de weg staat. Kijk, en dat is iets wat een kind van God nou heel zijn leven ten diepste nodig heeft. En waar je, als je het spoor weer bijster bent door eigen schuld en door afdwalen, zo naar kunt verlangen. Heren, dat ene nodige, dat ontvangen van u als de sprekende, dat zitten aan uw voeten. Gemeente, wat kan het daar goed zijn als je de woorden van God mag horen? Nee, niet alleen bestraffende woorden, maar ook vertroostende woorden. Als je mag horen, ik ben uw heil alleen. Als je je nood en de vragen van je hart aan de voeten van de Heere Jezus uit mag storten. Je schuld, je ongeloof, je tekort. Als je daar werkelijk mag bevinden dat het woord waar is uit die kostbare evangeliebelofte. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. Rust onder zijn spreken. Onder zijn woorden. Aan zijn voeten. Martha vergat dat. Ja, laten we Martha vanmorgen niet te hard vallen. Al moet ik toch wel een paar scherpe dingen zeggen. Omdat de schrift dat zegt. Maar met grote nadruk voorop stellen als het over Martha gaat. Dat Martha een vrouw was die de Heere vreesde. Want dat weet u. Dat huisgezin in Bethanië. Dat was een man en twee vrouwen. Een broer en twee zussen. Die alle drie de Heere vreesden. En er zijn momenten, u kunt het thuis nalezen in Johannes 11. Als Lazarus gestorven is. En de twee zusters ontzaglijk bedroefd zijn. Dat Martha meer geloof blijkt te hebben dan Maria. Met andere woorden, Martha was een vrouw die de Heere vreesde, maar die hier wel van het spoor af is. En wat is dan het punt waar het nu eigenlijk om gaat in deze geschiedenis? Was wat Martha deed verkeerd? Nee, dat was niet verkeerd. Er moest natuurlijk ook naar de gewone gang van zaken en naar de gewone wet van de gastvrijheid gezorgd worden. Stelt u zich voor dat de Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die rondtrekt door het land om het werk van de Vader te doen en om zieken te genezen en om blinden de ogen te openen en aan de armen het evangelie te verkondigen, dat hem niet ook een welkom bereid werd in die zin dat er voor hem en voor zijn discipelen gezorgd werd. Het was nodig. En wat Martha deed, wordt ook door de Heere Jezus niet bestraft. In die zin dat hij zegt, Martha, al die dingen hoef je helemaal niet te doen. Want de Heere Jezus als werkelijk mens had ook eten en drinken en verzorging van zijn lichamelijke behoeften nodig. Maar wat zit er dan wat er bij Martha aan ontbreekt? Wel, terwijl Maria zich allereerst de vraag gesteld blijkt te hebben van, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Blijft Martha's visie op dit moment beperkt tot de dingen van dit leven? Want vergeet u het niet, ook een kind van God, zelfs zo iemand als Martha, heeft van die momenten dat je blikrichting alleen maar op de dingen van deze aarde gericht is. En al weet je beter, of zou je beter moeten weten, je zit zo vast aan wat nu onze aandacht vraagt. En je ziet de dingen niet in hoger licht. De psalmdichter zegt niet voor niets, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En Martha is bezig. Alles moet gebeuren. En ze heeft dat natuurlijk wel gezien. Daar zit Maria aan de voeten van de Heere Jezus. En ze heeft alles zo laatdunkend naar beneden gekeken. En misschien met haar potten en met de dingen die ze in haar handen had gerammeld van, zie je het niet? Hoor je het niet? Merk je het niet? Jij zit daar maar zo rustig en ik? En dan gaat de wortel van de bitterheid en de wortel van de zelfrechtvaardiging het in het leven van Martha voor het zeggen krijgen. Ergens is er misschien achter haar opmerkingen iets van een stille jaloezie op Maria. Maar zeker, ze wordt boos. Heel begrijpelijk zegt u misschien, stel je het maar eens voor, je bent daar hard bezig. Misschien het zweet op je voorhoofd. En dan zit daar zo iemand als mijn zus die helemaal niets doet. Want zo legt Martha het zitten van Maria uit. En dat onderstreept het woord wat u uit haar mond leest. Heren, ziet u dan niet dat ik alleen dien? Maria doet niets. Ik dien. En ik dien alleen. En dan moet u er ook op letten, en dat is niet zonder betekenis, dat Martha haar woorden niet richt tot Maria, haar zus, maar dat ze haar woorden richt tot de Heere Jezus. Ze zoekt rechtvaardiging van haar eigen manier van doen. Ziet u het niet, heren, wat ik allemaal doe? Hoe ik dien? En dan ziet u een dubbele fout, een dubbele zonde. Martha ziet niet dat Maria het goede deel heeft. Dat ze te midden van alles wat gebeuren moet en gebeuren mag, eerst luistert. Eerst de stem van de meester hoort. En Martha zoekt zichzelf te rechtvaardigen met een stukje bitterheid en wrok naar haar zus toe. Heren, wat doe ik allemaal? Gemeente, die woorden van Martha, die geest van Martha is vol van onderwijs. En ik kan vanmorgen maar een paar dingen zeggen, maar u mag er wat mij betreft nog wel verder over mediteren. En laten we dan maar heel concreet met het begin beginnen. Als iemand als Martha die de Heere vreesde en die deze dingen deed uit liefde tot de meester, maar wier liefde geestelijk gesproken wel blind was. Als dat bij haar kan gebeuren, dat ze zo blijft kijken naar de dingen die je hier op aarde doet, naar het bezig zijn en verontrust zijn over vele dingen. Hoeveel te meer moet dat gezegd worden van iemand die de Heere niet kent? En laat dat tot u doordringen, zeker wanneer u heel eerlijk voor uzelf moet zeggen, ik ben een vreemdeling van dat genadewerk van de Heere. Want weet u, een van de dingen die altijd wel, maar zeker in onze tijd, zo'n geweldige invloed heeft in de wereld en in de kerk, ook in onze gemeente hier, is dat die geest van bezig zijn met van alles en nog wat, ons zo in zijn greep heeft. In zijn grauwe greep. Dat er eigenlijk geen ruimte is en geen plaats is voor het zitten aan de voeten van de Heere Jezus. En het horen van zijn heilstem. En als je maar even nadenkt hoe jachtig het leven kan zijn. Hoe vol de dagen kunnen zijn. Hoe je in het werk in de 20ste eeuw, en dat wordt alleen maar erger in de 21ste eeuw, voortgejaagd wordt. Waar blijft het moment van stilte, van buigen voor de Heere, van het gebed om het ene nodige. Van het gebed, o God, doe me uw heilstem horen. Laat het duidelijk mogen worden vanmorgen voor onze jonge mensen. En ook voor de ouderen. Dat Satan bezig is, zoals zij eeuwenlang is bezig geweest. Om de mensen zo druk te maken en druk te houden met vele dingen. Dat ze aan de wezensvraag die de levensvraag is, voorbij dreigen te leven. Noem ik uw naam, jouw naam, zo druk met je carrière, zo druk met je opleiding, zo druk met de trouwplannen, zo druk in de zaak en op de werkvlek. En u zegt misschien in uw hart, dominee, u moest eens weten, je zou er bijna overspannen van worden, van al die dingen die gebeuren, reorganisaties. En nieuwe vormen en nieuwe ideeën. Zo druk met. Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen. En ik vrees erger dan Martha, omdat Martha een vrouw was die de Heere vreesde. U dreigt erin om te komen als u de Heere niet kent. Want weet het, gemeente, dat de Heere Jezus bij een andere gelegenheid de gelijkenis van het zaad en van de zaaier het gezegd heeft dat zaad op alle mogelijke plaatsen terecht kan komen. Ook plaatsen waar het geen wortel schiet. En een van die plaatsen, dat is de doornen. En de doornen, dat zijn de zorgvuldigheden van het leven. En de rijkdommen, het denken in termen van geld en goed en bezit en carrière. En noemt u maar op. En die doornen die verborgen zitten onder het oppervlak, ze groeien op en ze wurgen, ze verstikken het zaad van het woord. Ze verstikken het luisteren naar de stem. Hoevele gemeenten, ik zeg het in alle ernst, zullen verloren zijn gegaan. Zullen verloren zijn gegaan. Terwijl ze de woorden van God gehoord hebben. Maar altijd bezig waren met veel dienen. Zelfs in de kerk. Of in uw gezin. Hoe nodig en hoe goed op zichzelf ook. Maar ze zijn zichzelf geestelijk voorbijgeleefd. En altijd weer. Altijd weer. Werd het goede zaad van het woord verstikt. Omdat ze zo druk waren. Met van alles en nog wat. Is dat uw leven? Dan zit daar een geweldige roepstem in deze geschiedenis. De Heere Jezus zegt het niet voor niets, met grote ernst. Martha, Martha. En wilt u nou uw eigen naam maar eens in. Met grote ernst. Veel dingen bent u bezig, maar het ene nodige. Dat je schuld verzoend wordt. Dat je leven geborgen is bij God in Christus. Zou het niet dringend nodig zijn om dat te zoeken? En gemeente, gaat u dan niet met Martha meedoen. Namelijk om verontschuldigingen te zoeken, want dat is het in wezen. En om uzelf te rechtvaardigen. Zit misschien een man in de kerk of een vrouw. Jaren onder de prediking die vanaf deze kansel al zo lang heeft mogen klinken. Voor de waarheid. Maar altijd. Het zaad viel tussen de doornen. Bezig met veel dingen. Geen ruimte. Geen plaats voor het echte horen. Eigen schuld.
En toch... toch wilt u er niet helemaal aan. U zegt misschien, Heere, wat heb ik niet allemaal gedaan? Altijd voor de waarheid geweest. Het niet licht genomen. En nou? Nou ben ik 65 of nou ben ik 80. En nog onbekeerd. Verzet. Zelfrechtvaardiging. Nooit tegengekomen in uw eigen hart. Kent u uw eigen hart niet. Het zoeken om jezelf voor de Heere toch zo best mogelijk voor te doen. Heere, ziet u het niet dat ik u alleen dien? En ten diepste dient Martha alleen zichzelf. Want ze ziet niet dat het goed is om de Heere Jezus te dienen, ook als gastvrouw. Maar dat er meer is. God, Christus lief te hebben boven alles. En dat Martha dient. Maar Maria ook dient. En het dienen van Maria is, laat ik dat nou eens met een oud woord zeggen, is uitnemender dan het dienen van Martha. Daar zit ook nog dit in, gemeente. En dat zeg ik ook met het oog op allerlei ontwikkelingen die er in onze stormachtige tijd zich aftekenen. Zeker ook op kerkelijk erf in Nederland. Het betekent dus ook dat het echte dienen van God begint met horen aan de voeten van de Heere Jezus. En voortgaat met horen en eindigt met horen. Dus niet, je hebt soms jonge mensen en de bedoeling is vaak niet direct verkeerd, dat zal ik ook nog niet meteen zeggen. Maar dan komen ze en dan zeggen ze, we willen zo graag wat doen. Wat doen? HBO-opleiding in de theologie misschien en of ik wat doen. En in sommige kringen wordt het helemaal bar. Daar is het allereerste wat men vraagt. We moeten eens kijken wat voor gaven er allemaal zijn in de gemeente. En die worden dan opgeteld en die heeft deze gaven en die heeft die gaven. En er moet allemaal wat gebeuren met die gaven. Maar de Bijbel zegt, als het een doen is, zonder dat horen, duidelijker gezegd misschien nog zonder wedergeboorte en bekering, het zal niet bestaan. Want echt dienen in het koninkrijk van God, dat begint met dat hartveranderende, levensvernieuwende horen. Met het ene nodige. Laten we het niet vergeten. En laten, als wij zo driftig bezig zijn met het doen, onszelf maar eens eerlijk voor het aangezicht van de Heere afvragen. Hoe is het met het ene nodige? Dat is de grootste nood, en zo u wilt, de grootste kloof in Nederland en in de kerk. In uw leven en in dat van mij. Want wat zegt de Heere Jezus? En we haasten ons om dat element toch nog even te belichten. De Heere Jezus waarschuwt Martha en zegt, Martha, je bent bezig met heel veel dingen. En daarin ontkent hij, ik herhaal dat nog even voor alle duidelijkheid, daarin zegt de Heere Jezus niet dat wat Martha deed op zichzelf verkeerd was, dat moest gebeuren. Maar haar houding van het niet zien dat er meer is dan het aards gedruis en het schuiven met de gewone dingen om het de Heere Jezus naar de zin te maken. dat er meer is dan zelfrechtvaardiging die zondig is. Maria heeft het goede deel behouden, wat van haar niet zal worden weggenomen. Eén ding is nodig. Kijk, als de Heer Jezus dat zo zegt, één ding is nodig, dan sluit dat aan bij de woorden die hij spreekt tot Martha. Gij bekommert die om vele dingen. Het vele staat tegenover het ene. Martha was bezig met van alles en dat ontkent de Heer Jezus dus niet. Maar hij zegt, uiteindelijk gaat het niet om vele dingen. Uiteindelijk gaat het om slechts één ding. Daar zit de Bijbelse gedachte achter die de Heer Jezus hier onder woorden brengt. Dat het in heel ons leven moet gaan om dat ene zoeken van God, om hem lief te hebben boven alles. Vroeger werd dat vaak zo genoemd, het gaat om de eenheid van het leven. En waarin vindt dat leven nou zijn eenheid? Zijn diepste eenheid vindt het leven, als het goed is, Bijbels gezien, God vrezen en hem lief hebben. Het staat zo in de bergrede, ik zeg het met mijn eigen woorden. Dat er mensen zijn, zegt de Heer Jezus in Matthäus 6, die zich over heel veel dingen bekommeren, over eten en drinken en waarmee zullen we ons kleden. En dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren en op zijn tijd zijn plaats hebben. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Laat te midden van dat vele het ene zoeken van het koninkrijk van God, het ene nodige, het voornaamste zijn. En dan zegt iemand misschien, ja, maar hoe kan dat ene nodige nou te midden van alles waar ik mee bezig ben het voornaamste worden? Tegenvraag. Bent u daarom verlegen? Als dat zo is, dan kun je dat merken in je leven. Dan kun je druk hebben. Dan kun je 80 uur per week werken, ik noem maar iets. En misschien ook moeten werken. Dan weet je het dat je soms bijna ondergaat in de dingen. In het je bekommeren om de vele dingen. Maar dat leeft op de bodem van je hart en dat gaat soms helemaal onder het werk door. Een stil gebed, o God, u weet het, de doornen en de distelen, ze staan aan alle kanten om me heen en ze woekeren in mijn eigen leven. U weet het, hoe moe ik ben en hoe afgemat. Maar mijn hart hunkert ernaar, heren, om nou te zitten aan de voeten van de Heere Jezus, zoals Maria. En dan wordt dat je gebed, met name als je naar de kerk gaat. Of misschien door de week nog wel eens naar iets luistert. Misschien wel onder het werk op reis van het een naar het ander. Dan ga je het zoeken om de stem te horen. Midden tussen al het aards gedruis waarvan het leven vol is heen. Is dat ons leven? Is dat ons zoek? Want we kunnen het zeggen tegen de ouderlingen op huisbezoek als de vragen na aan het hart gelegd worden. Zo druk, zo vol, geen tijd. Denk aan een oude ouderling die laatst tegen me zei toen het over deze dingen gaan. Ik heb wel eens een keer gezegd en het is me erg kwalijk genomen, dominee. Wacht maar. In de hel heb je alle tijd. En hij zei het in grote bewogenheid. Gemeente, voelt u het? Eén ding is nodig. Meer dan alles. En ik denk aan een andere oude broeder die jaren onze kerken als ouderling gediend heeft. En die het zei, dominee, het is soms nodig, als het allemaal zo vol is met het werk en met de kerk, dat je eruit trekt. En dan ga ik maar een paar dagen weg. En dan zeggen de mensen, hij gaat met vakantie. Nou ja goed, dat is ook waar. Laten we maar heel nuchter zijn. Maar het is mijn grote verlangen om dan alleen te zijn. eenzaam. En met God gemeenzaam. Zittend dus aan de voeten van de Heer Jezus. Kijk, en als je dat mag beoefenen in je leven. Als een goddelijk genadegeschenk. Soms van die momenten dat God je apart neemt. Soms midden tussen alle gedoe. Soms terwijl je in stilte juist ook de Heere meer mag zoeken en kunt zoeken dan op andere tijden. Dan is dat machtige woord van de Heere Jezus zo vol aan inhoud. Maria heeft het goede uitgekozen dat van haar niet weggenomen zal worden. Ja, daarin zegt de Heere Jezus eigenlijk dit. Martha, je bent met ontzaggelijk veel bezig. En ik zeg er op zich van wat je doet geen kwaad van. Maar daarbij gaat het toch om tijdelijke dingen. Want het verzorgen van de Heere Jezus met het goede van deze aarde. De tafel klaarmaken en noemt u het allemaal maar op. Dat gaat voorbij. Maar als je nou de heilstem van de Heere mag horen. En als je nou aan zijn voeten mag zitten en je hart mag uitstorten. De toevlucht mag nemen tot hem. Rust mag ervaren. Hier wordt de rust geschonken. Dat heeft iets blijvends in zich. Blijvends in zich. Nee, niet omdat Maria het goede gekozen heeft uit eigen kracht en uit eigen verlangen. En omdat Maria dat ook uit eigen kracht vast zal houden. Het staat er zo heel kernachtig. Dat zal van haar niet weggenomen worden. Daarin zegt de Heere Jezus eigenlijk. Ik zal ervoor zorgen dat dat altijd blijft. Nee, niet zo gemeente. Dat Maria altijd op diezelfde hoogte geleefd heeft. We weten uit de Bijbel, ik noemde het al, dat Maria ook haar momenten van twijfel en van ongeloof gehad heeft. Maar als God je eenmaal geleerd heeft om te luisteren. Ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht. Als je voor God eenmaal hebt leren bukken en je hart leerde uitstorten aan zijn voeten. Rust mocht vinden in het woord van Christus. Rust mocht vinden in de blik van Christus. Rust mocht vinden aan het hart van Christus. Dan is dat iets wat nooit meer wordt weggenomen. Oh, ik weet het. Je bent het zo weer kwijt, want dat schaap, dat dwaalt. En de vele dingen van het leven en de zonde van het hart en de kracht van het ongeloof, ze kunnen weer zo opborrelen van binnen. En het voor het zeggen krijgen. Maar de Heere zorgt ervoor dat het toch blijft. Weet u hoe? Door zijn kinderen soms heel nadrukkelijk apart te nemen. Soms worden ze hard geschud aan hun schouder en dat is nodig omdat ze zo opgingen in de dingen van de tijd en van dit leven. Soms zo heel organisch zou ik bijna zeggen, vol liefde. Hij zet ze apart. En wat is het dan een wonder? Het wordt steeds een groter wonder als God je apart neemt. Ondanks al je dwaasheden, zonden. En schuldige tekorten. En dan spreekt hij gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. En dan zegt hij, ziet hier ben ik. En als Christus spreekt en komt in het gewaad van zijn woord en brengt hij alles mee. Het volle heil wat bij hem te vinden is. De verlossing van zonde in zijn bloed. De uitdelging van de schuld in zijn volbrachte werk. De doding van de zonde, van die machtige, wild opbruisende zonde soms in het leven. Die te vinden is in zijn sterven. En de doding van de kracht van de zonde door de kracht van zijn opstanding. Dan brengt hij alles mee. En dan zegt hij het tegen zijn kinderen. Kinderkens, indien je gezondigd hebt. Je hebt een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Dan wijst de Heere Jezus op zichzelf. En dan laat hij zien wat er bij hem te vinden is. En dan ga je zitten. En dan ga je zwijgen. En dan ga je luisteren. En dan vind je rust. En dan is het toch waar. Midden in het volle leven. Met alles wat dat met zich meebrengt. Hij is gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid, ook in deze jachtige tijd. En je hoeft niet het klooster op te zoeken. Maar wel de stilte. Wel het woord. Wel de bediening van het woord. Wel de toevlucht te zoeken bij hem. Want dat gaat boven alles uit. En nochtans is het zo dat wanneer je daaruit mag leven, dat ene nodige, het hart is, de kern is, de eenheid is van het leven. Dan word je niet passief, zoals sommigen bij deze geschiedenis wel gezegd hebben. Maar dan ga je de weg die God je wijst. En dan vervul je de roeping waartoe God je heeft aangemoedigd en opgeroepen. Met alle gebreken. Maar bovenal, dat ene nodige. Dat mag er door Gods genade zijn. En dat geeft een kracht. En een moed. En een hoop. Want wie naar dat woord hoort, die wandelt in het licht. Psalm zegt het toch? Hoe zalig is het volk dat net als Maria naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht. Van het goddelijk aanschijn voort. En zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat is het een wonder dat u gekomen bent om, nee, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat in uw woord ook vanmorgen door mocht klinken. U wilt allereerst komen en zoeken wat verloren was. En zondaren dienen met het heil. O, bedien ons met dat heil. En geef, Heere, dat we het zoals Maria het leerde, de dingen mogen zoeken bij u. Wil u tot ons hart spreken, voor het eerst of ook opnieuw. En wil u geven dat we veel aan uw voeten mogen verkeren. Daar worden de kloven overbrugd. Daar wordt de rust geschonken. Heere, wil u het woord zegenen wat we vanmorgen mochten horen en mochten bedienen. Wil u het zondige wat er was in luisteren of in spreken genadig verzoenen. Wat van ons was, neem het weg. Maar kroon het uwe en schenk ons allen het ene nodige dat nooit wordt weggenomen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen als slotzanggemeente Psalm 61 vers 3. Ik zal in uwe tent verkeren, Heere der Heren. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.